vol goede moed zei mijn dochter vanochtend, ik ga mee met papa. Maar hier aangekomen was dat toch wel iets spannender dan vooraf gedacht. Maar volgens mij gaat het goed. Eliana gaat goed naar mij luisteren. Gemeente, het is weer een voorrecht om bij jullie te zijn. Ik heb er naar uitgekeken. En ik geloof dat ik een boodschap mag brengen die in lijn is met waar het vanochtend in de zang niet over ging. Een van de beelden die naar voren kwamen was, we zijn een lichaam van Christus. En zo staat de Bijbel vol met beelden van wie wij mogen zijn in de Heer Jezus. En ik wil even de vrijmoedigheid nemen, wie weet nog meer beelden van wie we zijn? Hoe de Bijbel dat omschrijft? Licht en zout. We zijn licht voor de wereld, we zijn een zoutend zout. Wie weet er nog meer? De bruid, we zijn de bruid, ja. Een kudde zijn we. Een tempel zijn we. Wat zei je? Visser. Een visser van mensen. Een stad op de berg. Zeker. Een uitverkoren geslacht. Een kind van God. Hemelburgers. Ja, exact. Een rank, een overwinnaar. Allemaal beelden die de Bijbel ons geeft over, om onszelf te beschrijven wie wij mogen zijn. En vanmorgen wil ik het over één beeld hebben. En dat is het beeld wat het vaakst voorkomt in de Bijbel. En nu laat ik u even nadenken. Wat zou nou het beeld zijn wat het vaakst voorkomt? Ik hoor allemaal verschillende dingen. Dat is spannend, hè? Ik neem u mee naar, en ik had verschillende plekken kunnen kiezen, maar Romeinen 1, vers 1. De schriftlezing zal niet zo lang zijn. Maar we worden vanmorgen geconfronteerd met een beeld wat ons zou uitdagen, met de vraag, wat betekent het voor mij om mezelf christen te noemen, om christen te zijn? Ik lees u voor, Romeinen 1, vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Tot zover. Tot zover. Paulus, Paulos, doulos, Christou, Jezus. Vier Griekse woorden. En in deze vertaling, ik las uit de herziene staatvertaling voor, staat Paulus een dienstknecht van Jezus. En in een andere vertaling zal staan Paulus een dienaar van Jezus. En dat is het beeld wat het vaakst voorkomt in de Bijbel. Dienaar. Althans, zo wordt het hier vertaald. Wat er letterlijk staat, Paulos doulos, is slaaf. Paulus introduceert zichzelf in deze brief en heel veel andere brieven, en met hem Jacobus, Petrus, Judas, met de woorden steeds Paulus, een slaaf van Jezus Christus. Een slaaf. En over dat beeld, een slaaf, wat dus het vaakst voorkomt, wil ik het vanmorgen gaan hebben. Een slaaf van Christus. Nou, het woord slaaf, slavernij, heeft natuurlijk een hele negatieve associatie. Begrijpelijk. Slavernij wordt gelinkt aan overheersing, machtmisbruik. En ook in onze tijd vindt er nog op allerlei wijze slavernij plaats. Denk alleen aan mensenhandel, kinderarbeid, prostitutie. Noem het maar op. Slavernij is iets verschrikkelijks. Laten we daar helder over zijn. Maar toch gebruikt Paulus hier wel degelijk heel bewust het woord slaaf. En vanwege die negatieve associatie die we hebben met slavernij, we hebben natuurlijk een heel zwart verleden als het gaat, ook als Nederland met betrekking tot slaven, is er in de vertaling is dat woordje slaaf is wegvertaald. Dat is ook wel te begrijpen natuurlijk. Maar als we teruggaan naar wat er letterlijk staat, dan heeft Paulus wel degelijk dat woord slaaf voor ogen gehad. Ik ben een slaaf van Christus. Niet direct een beeld waarin ik mezelf in herken of mezelf zo zie. Ik ben een slaaf. Maar wat kunnen we leren van Paulus als hij steeds, als hij de gemeente benadert, zich wel een slaaf noemt? Nou, om iets te kunnen begrijpen wat Paulus nou bedoelt, als hij schrijft, ik ben een slaaf van Jezus, dan moeten we terug naar die tijd van toen. We zitten natuurlijk hier met een hele andere associatie met betrekking tot slavernij. In de tijd van Paulus, in de tijd van Jezus, waren slaven onderdeel van de maatschappij. Dat was nu eenmaal zo. Ongeveer een vijfde van de mensen toen was slaaf. Zo zat de maatschappij in elkaar. Het was heel vaak, waar wij heel vaak slavernij nog met een etnische afkomst associëren, was daar niet zo. Het was puur een stuk armoede en dat je dan uit noodzaak moest je slaaf worden van iemand. Om op die manier jezelf in leven te houden. Als slaaf had je eigenlijk weinig tot geen rechten. Je stond onder het volledige beheren gezag van je meester. En de enige opdracht die een slaaf had, was zijn heer en meester in alles behagen. Uit zijn op de eer van de Heer. En dan kon je het goed hebben als slaaf, dat hing volledig af van je heer. Wat voor meester had je? Dat kon een hele goede heer zijn en dan had je het als slaaf betrekkelijk goed. Je kon ook een hele slechte heer hebben en dan had je een verschrikkelijk leven. Dus dat hing af van de Heer. En nu was het ook zo dat had je een heer die een gezagspositie had, die goed bekend stond, die hoge positie had, dan werd je daar als slaaf ook om gerespecteerd. Van, oh, jij bent slaaf van die en die. En hoe dicht je dan nou bij die heer optrok, hoe groter je status was. Als Paulus zichzelf introduceert met de woorden, ik ben een slaaf van Christus, sluit hij ook aan bij een beeld uit het Oude Testament. In Leviticus 25 geeft God, ook in die tijd waren slaven onderdeel van de maatschappij, geeft God nadrukkelijke instructies aan zijn volk, hoe moesten ze omgaan met slaven. En God kiest dan, zoals we God kennen, altijd positie voor de zwakkeren, voor de minderen. En hij reguleert dat. En een van de opvallende instructies die hij geeft in Leviticus 25 is dat je als Jood mocht je niet slaaf worden van een volksgenoot. Dus niet een Jood mocht geen slaaf worden van een Jood. Je mocht wel slaaf hebben van andere volk en als Jood kon het gebeuren dat je slaaf werd van een ander volk. Maar een Jood kon geen slaaf worden van een Jood. Dat reguleert God, dat was een wet. En dan geeft God als volgt de volgende reden daarvoor. Want de Israëlieten zijn mij tot knechten. Zo staat er vertaald, maar letterlijk staat er, want de Israëlieten zijn mij tot slaven. Mijn slaven zijn zij die ik uit het land Egypte heb geleid. Ik ben de Heer uw God. Dus letterlijk staat er dat God hier aangeeft dat het volk is zijn eigendom. Het zijn zijn slaven en daarom mogen ze niet als volk, als uitverkoren volk, onder de macht van een andere heer staan. Nee, ze hadden maar één heer en dat was God. En de enige heer die zij moesten dienen in hun leven was God. God is de Heer en het volk zijn bezit als zijnde slaaf. En Paulus verwijst daar impliciet naar terug. Zoals het volk een slaaf was van God, zo zegt hij, ik ben een slaaf van Christus. Ik ben het eigendom van Christus. En zo, dat is mijn identiteit, dat is mijn positie. Zo stel ik me voor in de gemeente, ik ben een slaaf van Christus. Nou, dat was in die tijd een radicale boodschap. Ja, slavernij was onderdeel van die cultuur, maar als Romeins staatsburger, wat Paulus was, was het een bespottelijk, absurd idee als het niet financieel noodzakelijk was om een slaaf van iemand te worden. Dat was ridicuul. Maar toch kiest Paulus ervoor. En wat bedoelt hij daar dan mee? Hij wil aangeven, ik heb afstand gedaan van een stuk eigen ik, van een stuk eigen autonomie, eigen vrijheid. Ik heb één Heer in mijn leven en dat is de Heer die ik dien, dat is Jezus Christus. Ik ben zijn eigendom, ik wil zijn eigendom zijn. En zoals het een goed slaaf betaamt, wil ik in mijn leven maar op één ding uit zijn. En dat is de eer van mijn Heer, Jezus Christus. En aan Hem wil ik toegewijd zijn in alles wat ik doe. Ik wil Hem dienen vanuit bepaalde gretigheid, liefde, vanuit de wetenschap dat wat ik voor Hem doe, mijn Heer mag behagen. Voor Paulus, de slaaf van Christus, waren al zijn bezittingen, zijn tijd, zijn ambities, zijn dromen, zijn doelen, onderworpen aan de wil van zijn Heer, van Jezus. En zoals een mens maar één Heer kan dienen, zo was hij slechts verantwoording verschuldigd aan één Heer, zijn Heer, Jezus Christus. Hij wil Paulus dienen en niemand anders. En daarom schrijft hij keer op keer, ik ben Paulus, ik ben een slaaf van Jezus. Vanmorgen zongen we, ik kies vandaag, ik leef voor u. Met heel mijn gezin dien ik u, Heer. Ik wil leven tot uw eer. Als we het hebben over een slaaf, hebben we het ook over een meester. En dat is nog belangrijk om daarnaar te kijken. Jezus als Heer. Vanmorgen zongen we erover. Jezus erkennen als Heer. Maar als je Jezus als Heer erkent, dat is in het Grieks het woordje kurios, komt heel veel voor in het Nieuwe Testament, is direct ook zeggen dat als ik een Heer heb, dan ben ik de slaaf. Beseffen we dat als we Jezus eren in onze liederen met de woord Heer, ik dien u, betekent dat een positie aan willen nemen als zijnde de slaaf. Als zijnde eigendom van Christus. Als zijnde de slaaf die maar één doel heeft in zijn leven. Ja, zijn Heer dienen. En dat de naam van de Heer geëerd wordt in alles wat je doet en laat. Zegt en zwijgt. Denkt en uitspreekt. Jezus als Heer. Ik zei net dat de levenskwaliteit van slaven hing af van de Heer. En dan intrigeert me dat beeld van Paulus. Ik ben een slaaf van Christus. Paulus had iets ontdekt in zijn leven aan Jezus. Dat Jezus zo'n geweldige Heer was, dat hij er vrijwillig voor koos om zichzelf als een slaaf te identificeren. En dat roept bij mij de vraag op de spiegel. Ken ik Jezus zo als zo'n Heer? Die het zo waard is om gediend te worden, om geëerd te worden. Paulus schrijft in Filippenzen, het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zou hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Dat is een uitspraak wat alleen een slaaf kan doen. Een slaaf die van zijn Heer houdt. En erop gericht is om de eer van zijn Heer na te streven. Of je nou moet sterven, of dat je nou leeft als God maar geëerd wordt. Als Jezus maar geëerd wordt in mijn leven. Wat een voorbeeld stelt Paulus ons hier. Leef ik zo? In de ontmoetingen in mijn gezin, op mijn werk, in mijn straat, in mijn kerk. Ben ik iemand die in alles wat hij doet uit is op de eer van Jezus, om de naam van Jezus hoog te houden. Sta je zo bekend? Is dat een positie waarin je jezelf inderdaad ook wil zetten? Die identiteit wil aannemen. Ja, ik ben een slaaf voor Christus en ik wil in mijn leven dat God geëerd wordt. En dat Jezus' naam hoog gehouden wordt. En daarop ben ik uit. Dat is mijn levensdoel. En wat me dan mag overkomen, of ik moet sterven of dat ik nog mag leven, als Jezus maar geëerd wordt. Wauw. Voor Paulus was er geen grotere eer denkbaar dan een slaaf te mogen zijn van Jezus. De beste positie denkbaar. Daar je identiteit aan ontlenen. Aan je Heer, aan Jezus. Er is ook nog een ander aspect aan dit onderwerp. Een slaaf van Christus. Tegenover het slaaf van Christus zijn, stelt de Bijbel dat je slaaf van de zonde kunt zijn. Jezus zegt, Johannes 8, voorwaar ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En Jezus sluit aan bij een beeld uit het Oude Testament waarin de zonde als een heer wordt voorgesteld, een slechte heer die uiteindelijk leidt de dood. Dus je kan een slaaf of je kan de zonde hebben als je heer of je kan Jezus hebben als je heer. En Jezus voegt daaraan toe, wanneer de zoon u zal vrijmaken zult u werkelijk vrij zijn. In het Nieuwe Testament, als het gaat om slaaf van de zonde, spreekt met woorden van vrijmaking, vrijgekocht, losgeld. Beelden die aansluiten bij de tijd van toen bij de slavenmarkt. Jezus maakt met woorden duidelijk, ik heb jullie vrijgekocht. Daar waar je slaaf van de zonde was, dus eigendom was van een andere heer, heb ik je vrijgekocht met zijn leven om van mij te zijn. Jezus heeft ons als zijn Heer uitgekozen, opdat we bij hem mogen horen. Nu kan ik me voorstellen dat de kritische luisteraar met enige bijbelkennis die denkt van ja, wacht even, slaaf van Christus, is het niet Jezus zelf die zegt van ik noem jullie niet langer slaven, maar vrienden? Ja toch? Ik noem jullie niet langer slaaf. Hoe kan je dan spreken van een slaaf van Christus? Waarom doet Paulus dat? Jezus zegt toch zelf, je bent geen slaaf meer. Ik lees jullie voor in de tekst waarin Jezus dit zegt. Johannes 15. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Dit is belangrijk, want het is de context waarin Jezus zegt, je bent geen slaaf meer. Of ik, sterker nog, ik noem jullie geen slaaf meer. Je bent mijn vriend wanneer je doet wat ik zeg. Jezus laat zijn positie als Heer hier staan. Hij is Heer, hij is meester. En deze tekst zegt wat over wie Jezus is als Heer. Hij is geen afstandelijke Heer die de opdrachten uitdeelt waar een grote afstand is. Nee, Jezus wil een Heer zijn die jou betrekt bij zijn doel. Hij wil je vrucht laten dragen. Hij wil je betrekken in zijn missie. Hij is geen Heer waarvan de slaaf niet weet wat die Heer doet. Nee, hij wil jou betrekken. En zo zegt Jezus, ik noem je geen slaaf, ik noem je een vriend. Want een Heer die weet niet, want een slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Nee, je mag het wel weten. Ik wil jou betrekken in mijn werk. En zo kan je zeggen dat je een slaaf bent van Christus, maar dan beleid je Christus als een Heer, een geweldige Heer, die jou niet ziet als een slaaf, maar jou aanneemt als een vriend en wil betrekken in zijn werk. En in die status mag je hem dienen. En wil hij door jou heen zijn werk uitvoeren. Er valt nog wat meer over te zeggen. Christus heeft ons vrijgekocht uit de macht van de zonde. Hij heeft ons zijn eigendom gemaakt. Hij noemt ons vrienden, ook al zijn we slaaf. Maar toch stopt het daar niet. We worden ook kinderen van God genoemd. In de Romeinse context kwam het in uitzonderlijke situaties voor dat je als slaaf of dat een heer ervoor koos om zijn slaaf vanwege de relatie die was opgebouwd niet langer meer te zien als een slaaf. Nee, dan kon die ervoor kiezen om een slaaf te adopteren in het gezin. En daarmee kreeg die slaaf, zijn status als slaaf verviel en kon die volledig onderdeel worden van het huisgezin, van het gezin. Met de heer niet langer als meester, maar als vader. In het Oude Testament had je een soortgelijke situatie. Dan kon een slaaf of kon een heer ervoor kiezen om zijn slaaf aan te nemen in het gezin. En wat werd er dan gedaan? Dan werd die slaaf meegenomen en werd er met een priem een gaatje in zijn oor geslagen. Als teken van hij hoort bij mij. Niet meer omdat hij slaaf is, maar omdat hij bij me hoort. Een teken van trouw. Een slaaf die zoon wordt. In dezelfde bewoordingen spreekt het Nieuwe Testament ook over onze status. Paulus schrijft zelf, Paulus die zelf dus zichzelf identificeert als een slaaf van Christus in Galaten 4. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon. Geboren uit een vrouw, onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat we zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba Vader roept. Als kinderen van God hebben we die unieke positie om God als onze vader te mogen kennen, hem aan te roepen met Abbi, dezelfde Abba, dezelfde woorden waar Jezus zijn vader mee aanroept in Gethsemane, Abba. Zo zijn wij ook kind van God. Als Jezus onze Heer is, is God onze vader. En worden we verwelkomd, worden we geadopteerd in het huisgezin van God. En krijgen we ook de status, de identiteit als een kind van God. We worden zijn erfgenaam. Ik sluit af. Paulus introduceert zichzelf met de woorden: ik ben Paulus, ik ben een slaaf van Christus. Paulus is ook een vriend van Christus. Paulus is ook een kind van God, hij schrijft er zelf over. Die dingen horen bij elkaar. Maar het geeft een focus in hoe je jezelf ziet, in hoe je je opstelt in je leven. En daarin is Paulus mij tot voorbeeld, en ik hoop ook voor u. Ben ik een slaaf van Christus? Een betere vraag nog, ken ik Jezus als mijn Heer? Als de meest fantastische Heer die er maar is, een Heer die het waard is om gediend te worden. En in je leven ben je erop uit dat de naam van Jezus, jouw Heer, geëerd wordt, hoog gehouden wordt. Paulus inspireert me om Christus te dienen als Heer. En doet me elke keer weer beseffen als ik een lied zing: Heer Jezus, u bent Heer, ik dien geen andere Heer. Dat betekent, ja, ik wil een slaaf zijn van Hem. Ik wil uit zijn op Jezus eer. En het is mijn gebed dat in mijn leven, in wat ik doe, in mijn werk, in mijn gezin, in de kerk, dat Hij alle eer krijgt. Of ik nou leef, of dat ik sterf. De Amerikaanse predikant John MacArthur schreef hier een keer een boek over. Een boek getiteld Slaaf, dat opende mijn oog voor dit thema. En ik sluit af met een citaat. Het ware christendom gaat niet om het toevoegen van Jezus aan mijn leven. Nee, het is mezelf volledig aan Hem overgeven. Mezelf volledig onderwerpen aan zijn wil en zoeken hoe ik Hem boven alles kan behagen. Dat vereist een sterven aan onszelf en de meeste volgen, wat het je ook mag kosten. Met andere woorden, een christen zijn betekent een slaaf van Christus zijn. Amen.